Dan gaan we naar punt 8 op de agenda, de omgevingswet, advies, delegatie en participatie. U mag wisselen van stoel, wethouder Potsen, met wethouder Kuiper, die ons een... ik doe gewoon wat ik zin in heb. Ja, ik ben er ook niet bij. Wethouder Kuiper, vindt u dat leuker? Dan noemen we wethouder Kuiper en u mag een korte toelichting geven.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de omgevingswet, als het goed is gaat die nu toch echt per 1 januari in werking. Daarvoor staan inmiddels alle signalen wel op groen. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van deze wet willen wij u voorstellen om een categorieënlijst adviesrecht, een delegatiebesluit omgevingsplan en een categorieënlijst verplichte participatie en een bijbehorende participatielijst vast te stellen. Het adviesrecht houdt in dat u het recht heeft het college te adviseren. En dit is geen vrijblijvend advies, maar een bindend advies. Nu werken we nog met een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen, wat ongeveer dezelfde status heeft als bindend advies. Wij stellen voor om beleidsneutraal over te gaan, met uitzondering van punt 5 van die lijst, projecten die ingrijpende gevolgen voor de gemeente kunnen hebben en ten aanzien waarvan anderszins nog geen besluit door de gemeenteraad is genomen. Dit punt is onvoldoende rechtszeker en dat blijkt ook wel uit de nodige jurisprudentie. Maar wat is ingrijpend? Risico is dat de rechter de lijst onverbindend verklaart en dat vergunningen op basis van deze lijst ongeldig worden verklaard. Het delegatiebesluit houdt onder andere in dat u het college de bevoegdheid geeft voor het vaststellen van delen van het omgevingsplan. Deze bevoegdheid heeft het college nu ook in veel gevallen, alleen noemen we die nu een wijzigingsbevoegdheid van een bestemmingsplan. Ook geeft u het college dan de mogelijkheid voor het nemen van bijvoorbeeld een voorbereidingsbesluit en het bouwen van woningen, met als voorwaarde dat deze passen binnen de door u vastgestelde woonvisie. Het delegeren van dit soort taken is belangrijk om termijnen niet te hoeven overschrijden en bovendien ontlast dit uw raad in het aantal plannen dat u wordt voorgelegd. De categorieënlijst verplichte participatie is een lijst met buitenplanse activiteiten waarbij participatie verplicht is. Het is min of meer dezelfde lijst als de binnenadvieslijst, aangevuld met een aantal activiteiten waarbij het naar ons inziens belangrijk is dat er geparticipeerd wordt. Participatie is belangrijk onder de nieuwe omgevingswet, maar dat blijft relatief vrijblijvend. Het college vindt het belangrijk om hieraan een minder vrijblijvende invulling te geven, wat geresulteerd heeft in deze lijst en in de participatiegids. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd om met u over deze onderwerpen te spreken en de input die we naar aanleiding daarvan hebben gekregen, hebben wij verwerkt in deze voorstellen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor deze korte toelichting. Dan kijk ik even naar uw raad, uw commissie wie hierover het woord wenst. De heer Brouwer van de PvdA. De heer Brouwer van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Ja. Nou, zoals de wethouder al aangaf, hebben we er veel over gesproken, over dit onderwerp. En onze fractie is eigenlijk van mening dat we dit wel over kunnen nemen. Alleen, we hebben nog wat opmerkingen waar ons besluit niet zal beïnvloeden. Dat gaat om de categorieënlijst 8.1... En dan puntje 6. Voorzitter, zou de wethouder ons uit kunnen leggen wat deze volgende passage betekent? En kunnen we voorbeelden hiervan krijgen? En dit geldt ook voor 8.5, ook punt 5. Dit is het in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Rep van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. De PVV is aanwezig geweest in de werkgroepruimte en waarin een ontspannen sfeer is gediscussieerd met aanwezigen. We hebben toegeopperd dat de inwoners op de hoogte worden gehouden wanneer het nieuwe omgevingsplan van kracht wordt en dat inwoners geïnformeerd worden aangaande dit proces. Wel blijven wij kritisch op de nieuwe omgevingswet die hoogstwaarschijnlijk januari 2024 operationeel wordt. De nieuwe omgevingswet draagt de belofte van burgerparticipatie in zich, maar die komt er alleen als gemeenteraden en actieve bewoners druk op de ketel zetten. Onze zorg is dan ook dat burgerparticipatie een ondergeschoven kindje wordt en dat burgers minder inspraak krijgen over bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk of een windmolenpark in hun buurt. Burgerparticipatie is naar onze mening niet goed verankerd in de omgevingswet. En de wet wordt volgens de experts nu verkocht als middel dat de burgerparticipatie makkelijker gaat maken. Maar het woordje participatie staat er slechts 3 keer in. Vandaar onze zorg, voorzitter. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Heidekamp van het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er is een uitgebreide voorbereiding aan dit voorstel vooraf gegaan. Vanuit mijn fractie is ook wel aandacht gevraagd voor van goh, welke bevoegdheden als raad zou je nou over moeten dragen en over moeten laten aan het college. We snappen natuurlijk de argumenten voor snellere besluitvorming en soepelere procedures. En tegelijkertijd heb je natuurlijk als raad niet voor niks de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden in de wet gekregen. Met de lijst die nu voor ligt is daar wat ons betreft wel goed aan tegemoet gekomen. Bijvoorbeeld ook de laatste. Dat daar waar naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben, wel een van de afwegingen is om voor advies iets voor te leggen aan de raad. Omdat dat natuurlijk wel als volksvertegenwoordigend orgaan ook ja, onze verantwoordelijkheid is om goed mee te kijken en ook juist op dat punt die bevoegdheid juist wel te willen hebben. Dus wat ons betreft wordt daar goed in ieder geval goed getracht aan tegemoet te komen. En vervolgens wordt er ook nog aangegeven dat we binnen 2 jaar een evaluatie gaan doen hoe dat dan uitpakt. Dus het is ook niet iets wat we zeg maar voor de eeuwigheid nu zo afspreken. Dus wat ons betreft kan dit voorstel ook als hamerstuk naar de raad. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Heidekamp. Het woord is aan de heer Kriek van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in het verleden is er regelmatig wat onvrede geweest vanuit de Raad over die categorieën die een verklaring of geen verklaring van bedenkingen nodig zouden moeten hebben. En dat had alles te maken met die delegatie. Het is natuurlijk prachtig om verantwoordelijkheid over te dragen als dat echt niet heel veel voorstelt. Maar in het verleden hebben we daar toch af en toe wat slechtere ervaringen mee gehad. Als ik kijk naar de waswoordlijst, het staat op meerdere punten hoor, maar in de waswoordlijst komt dat mooi voor. Dan zie je op de eerste pagina als laatste punt activiteiten die aanzienlijke gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbende bedenkingen zullen hebben. De vraag is wie gaat dat bepalen? Welke punten hier wel en niet onder vallen? En het idee zou denk ik vanuit GroenLinks zijn bij twijfel breng maar wel in bij de raad en niet bij twijfel doen en dan wachten tot er protest komt. Dan de pagina daaronder, ook op de waswoordlijst, daar staat iets over maximaal 6 woningen. En als het maximaal 6 woningen zijn, dan kan het college daarover alle besluiten nemen. Ja, dat hangt er maar net van af op wat voor locatie en wat de gevoeligheden daaromheen zijn. Dus het is wel mooi om een aantal van 6 woningen hier te hebben staan. Maar dat zal natuurlijk erg afhangen van de situatie. En dan is de vraag waarom alleen maar dat aantal. Dan is het hartstikke mooi bij de laatste pagina van die waswoordlijst dat participatie heel serieus wordt genomen. Want we hebben ook dat in het verleden wel meegemaakt. Dat er heel veel mensen iets van vonden en dat het eigenlijk al heel snel in een beantwoordingslijstje werd afgevinkt. Van ja, leuk dat u wat vindt, maar jammer dan. Dat moet echt anders. En de bedoeling is dat het anders gaat, maar dat moet ook echt. Nou zien we ook dat er bijvoorbeeld bij activiteiten van uitbreiding van agrarische bedrijven een overschrijding van meer dan 20% van het oppervlak van het bouwvlak, dat er dan pas iemand uit de omgeving wat mag zeggen. Nu weten wij ook weer uit het verleden dat er handige ondernemers zijn die gaan er op 19% zitten. Lekker dan, als je een groot bedrijf hebt is 19% namelijk aardig wat. Dus de vraag is dit wel verstandig om hiermee akkoord te gaan als raad en waarom eigenlijk die 20%? Waarom niet bijvoorbeeld 10 of bijvoorbeeld een maximum eraan aan de bovenkant zetten? Want dat kan toch best wel om een impact voor de omgeving gaan. Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Geukens, gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er staan een aantal zeker goede zaken in. Toch hebben wij bij een aantal zaken nog wel bedenkingen. De eerste was, en dat noemde u al in het begin, het advies. Dat zou naar ons idee een bindend advies moeten zijn. Zoals u ook al noemde. Dat wordt nog aangepast, neem ik aan. Maar dat horen we zo. Bij 8.1 in de categorielijst. Dan hebben we bij het, hoe heet dat? Bij punt 4, bij 8.01, punt 4. Daar hebben we het dan weer over adviesvragen en activiteiten die betrekking hebben op windmolens met een ashoogte van meer dan 15 meter. Dat begrijpen wij niet helemaal. Door de raad is toch vastgesteld dat we geen windmolens hoger dan 15 meter in onze gemeente willen hebben. Waarom wordt dan bij een aanvraag van meer dan 15 meter advies gevraagd? Dat betekent dus dat het gewoon mogelijk is. Vinden wij een beetje toch wat vreemd genoteerd. Daarbij wordt ook onder punt 5 de bouw van, net ook al genoemd, meer dan 6 woningen. Op dit moment is dat meer dan 1 woning. Wij vinden dat getal van 6, en net als de heer Kriek al zegt, dat ligt er een beetje aan, vinden wij wel erg groot. Want er zijn situaties waarbij het bij 3 ook al een bespreekstuk zou moeten zijn. Dus die oprekking, ja. Ja, dat, en met die 1 woning en 6 woningen komt vaker voor. En eigenlijk hebben we daar hetzelfde standpunt in. Tot zover, voorzitter. Dank u.
Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Hemmen, lijst Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben natuurlijk lang gewacht op dit voorstel zoals het hier nu ligt. Dus een paar keer dat we dachten van nou, het gaat echt gebeuren. En dat denken we nu weer. Dus ik hoop maar dat dat op 1 januari zo zal zijn. Maar we hebben er zoveel over gehad dat we bijna vergeten wat het doel ook alweer was van die omgevingswet. En ik heb het er maar even weer bijgepakt. Het zat er mooi bij in de presentatie overigens. Maar het zou inzichtelijker moeten worden. Het zou een hoger gebruikersgemak moeten geven. Het zou meer in samenhang, zouden we de leefomgeving willen benaderen. Dus in zijn totaliteit dat bekijken. Het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte, dat is er ook één. En versnellen en verbeteren van de besluitvormingsprocedures. Nou, vooral dat laatste, volgens mij juicht iedereen dat van harte toe. Maar als je dan kijkt naar het hele proces, dan vraag ik me bijna af, gaan we deze doelen wel halen? Want niet zozeer de beslistermijn, hè, die is veel korter nu. Een beslistermijn op een normale vergunningaanvraag wordt nu 8 weken. En een ruimere voor 26 weken, een bijzondere vergunningsaanvraag. Dat is natuurlijk veel korter als de vele maanden, jaren die je nu soms nodig hebt om een vergunning erdoor te krijgen. Maar ik ben bang dat met alles wat we hier nu afspreken, dat we juist in de voorbereidingstijd heel veel tijd vragen van de aanvragers. Dus ik zou daar ook wel hier als raad goed over na willen denken om niet, om dat voorproces ook niet al te moeilijk te maken. Want dan zijn we er met elkaar allemaal niks meer opgeschoten. Dus ik heb nog een aantal vragen. Voor welke gevallen wordt een uitgebreide procedure ingezet? Dus daar waar een beslistermijn van 26 weken geldt. In het voorstel van de omgevingswet, daar wordt onder het punt alternatieven op bladzijde 4 gezet. Uiteraard is het, als uw raad daartoe besluit, mogelijk om tot alternatieve besluit te komen. Die kon ik niet helemaal plaatsen. Misschien lees ik iets over het hoofd, maar ik dacht, ik heb echt geen idee wat daar bedoeld wordt. Dus misschien kan dat nog toegelicht worden. En op welke wijze is met deze wet nu de bestuurlijke afwegingsruimte vergroot? Waar zit dan die ruimte? En hoe gaat dit leiden tot betere en snellere besluitvorming? Volgens mij heb ik het antwoord al gehad, maar even een checkvraag. Klopt het dat de huidige bindend adviesrecht voor deze raad hetzelfde blijft als het huidige mandaat van de raad met de wijziging van nummer 5 van de categorieënlijst? En wordt het niet te ingewikkeld voor de initiatiefnemer? We hebben de participatieplicht, regels ten aanzien van milieu en de voorbereidingstijd, wordt die niet heel veel langer? Hoe kijkt eigenlijk het college hierna?
Dank u wel, mevrouw Hemmen. Het woord is aan de heer Buigel van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Brouwer noemde het al, er is heel veel gesproken, maar of het allemaal duidelijker is geworden, dat vraag ik mij ook af, want een aantal vragen die mevrouw Hemmen heeft gesteld, die heb ik ook. En ja, laat ik het even kort samenvatten. Welke efficiëntie bereiken we hiermee? Wat gaat er makkelijker, wat gaat er moeilijker? En gaat de uitvoering te zijner tijd ook meer geld kosten ten opzichte van de huidige werkwijze? En dan heb ik het niet over de invoeringskosten, die wil ik dan buiten beschouwing laten. Zes woningen wordt hier als een probleem ervaren, daar heb ik wat minder moeite mee of helemaal geen problemen mee. Een vraag is de ICT, of is alle ICT op dit moment nu in orde, of op orde, vooral die landelijke ICT-systemen? En hoe zit het binnen onze gemeente? Is er voldoende deskundigheid in huis om deze omgevingswet dan ook adequaat uit te voeren? En op welke terreinen wordt er dan ook daadwerkelijk iets verbeterd? Dat is me niet helemaal duidelijk. Gaan bijvoorbeeld aanvragen van de AVB straks sneller of langzamer? Compleet is het een heel complex en voor mij ook heel onoverzichtelijke wet. En dat geeft wel bij mij de vraag van waarop kan ik nu als raadslid ook daadwerkelijk kaderstellend sturen? Tot zover.
Dank u wel allen. Dat waren de woordmeldingen in de eerste termijn. Als ik dan richting de wethouder kijk, dan zou ik het heel schappelijk vinden als u nu om een schorsing vraagt, want er waren heel veel vragen.
Ik hoef niet. Nee, ik wil in ieder geval een poging doen.
U gaat een poging doen. Ik vind het dapper. Ja. Ik wens u daarbij veel succes.
Ik geef geen garanties. Nee, ik begin gelijk met de heer Brouwer, want die had het over punt 6 en punt 5. En u refereerde daarmee volgens mij naar de agendastukken 8.4 en 8.5. En dan begin ik bij punt 6. Als ik hoop dat ik u juist heb geïnterpreteerd, maar dan hoor ik natuurlijk graag. Activiteiten die een aanzienlijke gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben. En dat noemde u volgens mij een wollige tekst. Nou, dat kan ik op zich wel met u eens zijn. En deze is eigenlijk ter vervanging van het punt 5 wat al stond in de lijst waarvoor een VGGB gevraagd zou moeten worden. Nou, daarvan hebben wij aangegeven van dat die onvoldoende rechtszeker is. En dat heeft er dus vooral mee te maken van hoe interpreteer je, omdat dat nou toch een relatief begrip is. Hoe interpreteer je nou die ingrijpende? Wat voor u ingrijpend is, dat hoeft voor mij natuurlijk niet ingrijpend te zijn. Dus dat is nogal relatief. En daarom hebben wij voorgesteld om daar punt 6 van te maken. Omdat dit eigenlijk ook al in de omgevingswet zelf terugkomt, deze passage. En daar wordt ook in de omgevingswet zelf dus al een interpretatie aangegeven wat dat dan zou kunnen zijn, zeg maar. En dat is niet zozeer dat dat met concrete voorbeelden komt, maar die geeft dan wel min of meer een definitie over van wat welk kader dat we dat zou moeten zoeken. En het voordeel van punt 6 is dat dit wel een punt is wat in meerdere gemeenten straks opgenomen gaat worden. Dus wij verwachten ook dat er heel snel een stukje jurisprudentie overkomt, zodat we het steeds beter kunnen inkaderen van in hoeverre dat dit wel of niet rechtszeker zal zijn. Een risico is gewoon dat wanneer dat punt 5 alsnog weer terugkomt, het bestaande punt 5 zeg maar van de vorige lijst, om het maar even gemakshalve zo te noemen, dat de vroeg of laat een rechter gaat zeggen van die lijst is onverbindend vanwege het feit dat het een rechtsonzekere categorie is. En dat kan consequenties hebben. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan het dat de vergunningen die op basis van die lijst zijn afgegeven vervolgens ook ongeldig worden verklaard. Nou ja, naast het feit dat wij dan als gemeente te maken hebben met een stukje imagoschade, ja, kan dat ook financiële consequenties hebben. Want nou ja, omdat dan bepaalde vergunningen in een later stadium alsnog verleend zullen moeten worden, ja, zit je met doorlooptijden die langer zijn geworden. Wellicht heeft dat vanwege prijsstijgingen in de bouw, om maar iets te noemen, ook in die zin financiële consequenties gehad. En vandaar dat wij ook bepleiten om in eerste instantie voor punt 6 te gaan. Want mocht u bij meerderheid zeggen van nou, dat vinden wij toch te wollig, wij zouden daar een andere term voor zoeken, dan ja, wel heel graag heel concreet. Zodat die voor ons als college ook werkbaar is en ook rechtszeker is in die zin. We hebben naar aanleiding van de verschillende bijeenkomsten die we over dit onderwerp hebben gehad ook een oproep gedaan aan u als raad van kom dan met voorbeelden vanuit het verleden. En dan proberen wij daar vervolgens wel een definitie aan te koppelen. Want de heer Krieg noemde het ook dat hij daar slechte ervaringen mee had vanuit het verleden. Nou, vandaar ook onze oproep, want wij hadden graag die slechte ervaringen van u willen horen. Dan hadden wij dat wellicht kunnen verwerken in deze lijst, maar dan wel concreet en vervolgens ook smart, om het zo maar even te noemen. De PVV die had eigenlijk niet zozeer een vraag, maar wel een zorg. En die zorg was burgerparticipatie. Nou, we hebben het natuurlijk al ook tijdens de bijeenkomst uitgebreid over gehad. En ik ben wel heel erg blij dat een stukje participatie in ieder geval verankerd wordt in deze wet. Het is niet zo dat het een op zichzelf staande weigeringsgrond is. Dat is natuurlijk met andere onderdelen wel zo in de vergunningverlening. Dat je als het ware vijf vakjes groen moet hebben en één niet groen is geen vergunning. Dat geldt niet voor een stukje participatie, maar dat kunnen we uiteindelijk wel meewegen. Dus mocht het plannetje een 5,5 scoren en de motivatie of de participatie is een 8, dan kan die net aan de goede kant van de streep vallen, zeg maar. Dus in die zin kunnen we het meewegen, maar het is geen op zichzelf staande weigeringsgrond. Als gemeente vinden we het natuurlijk wel heel belangrijk en u als raad ook uiteraard. En vandaar dat wij ook gezegd hebben, van, nou, dan is het toch goed om men een juiste stap en op de juiste manier op weg te helpen door middel van die participatiegids. En zo hopen wij dat toch wat meer handen en voeten te geven. Even kijken. De GroenLinks die had nog een aantal andere vragen. Punt 6, daar ben ik dus net al even op ingegaan. Bij twijfel inbrengen gaf u eigenlijk aan. Nou, dat ben ik natuurlijk met u eens. En nou ja, ik hoop dat u het college dat vertrouwen wel durft te geven. Onlangs hebben we dat natuurlijk ook nog gedaan bij het plan in Trapel aan het Molenplein. Die zou ook beschouwd kunnen worden als zijn een geringe afwijking van geen wat in het bestemmingsplan dan mogelijk was. Maar bij twijfel gewoon doen. En dan bedoel ik inbrengen in de raad. En dat zullen wij uiteraard ook in de toekomst blijven doen. Ja, die maximaal 6 woningen, waar is die op gebaseerd? Nou, die komt eigenlijk uit de woonvisie, want dat is het maximale aantal wat wat in kleine kernen is toegestaan om bij te bouwen. Vandaar dat we dat aantal hebben genomen, maar ja, voor hetzelfde geld hadden we daar in die zin ook een ander aantal kunnen nemen. Maar dat is in ieder geval de beredenering die daar wat ons betreft achter zit. En er zijn meerdere opmerkingen gemaakt vanuit uw raad over dat aantal, maar ook over woningen aan zich. En uiteraard is het natuurlijk wel zo dat al dit soort aanvragen en al die procedures die vallen binnen het gestelde kader, door u gestelde kader, namelijk de woonvisie. Meer dan 20% bouwvlak gaf GroenLinks ook nog aan. Waarom? Nou, dat is iets wat vaak al als kruimelgeval beschouwd zou kunnen worden. Dus een afwijking die ook al in het bestemmingsplan verankerd is. Vandaar dat wij gezegd hebben die 20% die nemen we daarin in mee. Gemeentebelangen, ja, binnen het advies, zo zou je dat inderdaad ook moeten lezen, want advies is in de omgevingswet zelf is verankerd als zijnde binnen het advies. Dus laat daar geen twijfel over bestaan. Het is niet zo dat wij als college daar zelf in iets te kiezen hebben, of wij dat advies ter harte nemen of naast ons neerleggen. Nee, daarin heeft u als raad gewoon het laatste woord en dat is ook binnen de omgevingswet op die manier verankerd. Die windmolen, gaf aan, dat vindt u eigenlijk een beetje overbodig, want daar hebben we geen beleid voor eigenlijk. Hè. Dat staat ook in onze beleidsnotitie natuurlijk. En dat is inderdaad ook zo, maar dat hoeft niet te betekenen dat men geen aanvraag mag doen voor een hogere windmolen. En wij als college zullen uiteraard die aanvraag weigeren en zullen dat vervolgens ook u dan daarvoor om een advies moeten gaan vragen op die weigering, zeg maar. Dus vandaar dat die er wel in zit. Even kijken. En mevrouw Hemmen die had een heel aantal vragen en die heb ik niet allemaal op de juiste manier mee kunnen schrijven, ben ik bang. Welke gevallen een uitgebreide procedure? Dat zijn aanvallen in een aantal zeer specifieke en zware milieuvergunningen, moet u daaraan denken. Ook als het gaat over rijksmonumenten of over Natura 2000 bijvoorbeeld en iets wat daarvan op invloed is. Er zijn nog twee uitzonderingen en de een is als de aanvrager daar zelf om verzoekt, dat kan ook altijd, om wat voor reden dan ook. Of als er dus aanzienlijke gevolgen zijn voor de fysieke leefomgeving en als daar op voorhand dus al bedenkingen bij zijn, punt 6 zeg maar. Even kijken. Ja, en u blijft eigenlijk een beetje raakvlakken met de vragen van de heer Buigel. Want zijn we niet ergens in het proces rondom die omgevingswet het doel een beetje uit het oog verloren? En gaat straks alles sneller en efficiënter en is het overzichtelijker voor de inwoner? Ik zit hier natuurlijk niet om de omgevingswet te verdedigen, maar ik heb die zorg ook wel een beetje. Ik denk dat wij er vanuit de gemeente in ieder geval goed op voorbereid zijn. Maar het wordt straks toch wel een beetje pionieren voor alle gemeentes. Ook het digitale stelsel omgevingswet is natuurlijk nieuw. Dat is eigenlijk wat nu ruimtelijkeplannen.nl is. Misschien heeft u daar wel eens op gekeken. Nou, en ik heb daar en dat is ook hetgeen wat de burgers straks te zien krijgen. En ik heb daar inmiddels wel een kijkje op mogen nemen. En ik moet wel zeggen dat dat wel een beter overzicht geeft van het individuele geval met welke wet en regelgeving men allemaal te maken krijgt. Dus ik denk dat het op delen best wel wat overzichtelijker zal gaan worden. Maar hoe het straks allemaal in de praktijk gaat, ja, dat vind ik wel ingewikkeld om daar op voorhand al iets over te zeggen. Zoals ik al aangaf, wij als gemeente zijn er in ieder geval voorbereid voor wat we erop kunnen voorbereiden in ieder geval. Ja, en hoe het dan straks gaat, wij zijn natuurlijk ook afhankelijk van heel veel externe factoren daarin. Ja, dat moeten we bekijken en ik stel ook voor om u daar in ieder geval regelmatig van op de hoogte te houden als straks per 1 januari die omgevingswet in is gegaan. Tot zover, voorzitter.
Dan neem ik u heel even mee met wat ik heb staan, waar ik nog geen antwoord op denk te hebben gehoord. Dat is het stukje over de alternatieve besluiten in het voorstel. De vraag van mevrouw Hemmen, pagina 4. Ik ga er even vanuit dat uw laatste paar vragen wel beantwoord zijn door het laatste stuk. En dan ga ik heel even naar de vraag van meneer Buigel. Ik had nog niet alles beantwoord gehoord. Ik weet niet of u dat zelf wel vond. Maar is de ICT op orde? Is er voldoende deskundigheid in huis? En op welke terreinen gaat het echt verbetering opleveren? U noemde nog het voorbeeld van de AVB. En het complexe deel, dat is wel uitgelegd door de wethouder, denk ik. Maar dit zijn even de vragen die ik in elk geval nog had staan. Geef ik u nog even het woord, wethouder.
Zo, ja. De vragen van de heer Buigel heb ik getracht te beantwoorden en aangegeven dat wij, voor wat betreft onze kant van de omgevingswet, hetgeen wat wij als gemeente voor verantwoordelijk zijn, er in ieder geval goed op voorbereid zijn. Maar goed, hoe dat straks in de praktijk gaat lopen, dat blijft toch pionierswerk. Maar voor wat we eraan hebben kunnen doen aan deze kant, aan de voorkant, dan zijn we goed op voorbereid, is mijn overtuiging. En mevrouw Hemmen die vroeg inderdaad nog van ja, wat zijn dan alternatieven? Nou, dan moet u lezen als van we hebben natuurlijk een aantal zaken opgenomen in de categorieënlijst en de delegatiebesluit omgevingsplan. Maar het is natuurlijk altijd aan de raad om bijvoorbeeld het aantal van 6 te verhogen naar 8 of naar 4 of naar 3. Dit is het voorstel van het college, maar daar kunt u als raad natuurlijk altijd nog iets van vinden.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even rond of u nog vragen heeft in de eerste termijn die niet beantwoord zijn. Anders gaan we nu over op een tweede termijn en geef ik u daarvoor graag het woord. En dan is het woord aan de heer Kriek van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder vroeg om voorbeelden van activiteiten die aanzienlijk gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbende bedenkingen zullen hebben en waarbij het in het verleden fout ging. Ik denk, als ik me zo goed herinner, dat een goed voorbeeld het enorme zonnepark bij Vlagtwedde is. Dat kwam opeens zomaar op ons bordje. Dat was meteen het grootste project in heel Nederland en het moest even gauw worden afgetikt. En de omgeving was ontzettend gefrustreerd omdat er veel te laat door Powerfield een informatieavond georganiseerd is die heel onduidelijk gecommuniceerd was in de zomervakantie. Dat is een goed voorbeeld. Ander goed voorbeeld van ietsje daarvoor, de megastal van meneer Buis. Daar dacht ik de gemeenteraad college destijds over dat dat wel even bij wijze van mededeling kon worden geregeld. Nou, dat zijn twee goede voorbeelden, denk ik. Dan die 20%. Ja, een kruimelgeval, dat ligt er een beetje aan. Het is een vijfde van het bouwvlak. En als het een groot bedrijf betreft, lijkt het mij geen kruimel. En is het misschien wel voor de omgeving heel relevant. Misschien kan het dus een soort absoluut maximum aan het volume worden aangegeven. En mijn vraag is eigenlijk, hoe is dat in andere gemeenten geregeld? Is die 20% de norm? Of hebben wij die bepaald? En kan dat ook misschien dan eventueel 10% zijn? Tot zover.
Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Jansen, Ecologisch Alternatief.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga gelijk even in op de procenten van meneer Kriek. Ik heb andere gemeentes ook nagelezen en daar wordt ook gesproken over een percentage van 15%. Dus die 20% is niet echt een gegeven wat nou echt overal op geld doet. Ja, ik kan me ook niet helemaal aan de indruk onttrekken dat inwoners met die participatieregeling of die participatieregels, ja, ik vind het toch een beetje vrijblijvend. Het is, het telt mee, zegt de wethouder in de totale beoordeling. Maar ja, er is een participatiegids in dit geval voor mensen die initiatieven nemen. Maar er is geen gids voor inwoners die daarop bezwaar willen maken. En de vraag is, hoe gaan wij die inwoners ondersteunen daarin? Er wordt gesproken over efficiëntie. Dat is natuurlijk belangrijk, maar ik vind het ook heel belangrijk dat procedures zorgvuldig en worden doorlopen en dat daar dus ook tijd voor genomen wordt. Wat betreft die stelling 6, die activiteiten aanzienlijke gevolgen, ik ben blij dat die er weer in staat. De vorige heeft de wethouder ook gezegd was juridisch niet houdbaar. Deze is gevonden door een aantal ambtenaren die wij ook hebben gesproken. En dat lijkt ons een hele goede regel die erbij komt. Verder zou ik er nog één aan toe willen voegen. Het uitbreiden of oprichten van bebouwing in en nabij natuurgebieden of van een bepaalde omvang en inhoud. En die zou dus ook weer moeten komen bij de categorielijst. Ik ben benieuwd wat andere mensen daarvan vinden. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Jansen. Het woord is aan mevrouw Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even weer terug naar het voorstel, de tekst in het voorstel. Daar staat onder andere ook dat onze vergaderfrequentie een beetje in de weg zit aan zeg maar, de procedures en het adviesrecht. Om het allemaal binnen de reguliere termijn ook te kunnen beschikken. Ik heb dan ook, en dat ook nog met het risico dat we als gemeente met dwangsommen worden geconfronteerd. Dat heb ik dus ook gezien in relatie tot alternatieven. Zijn er dan alternatieven? Ik begrijp nu van de wethouder dat eigenlijk hier geen alternatieven worden voorgesteld. Maar eigenlijk gezegd wordt van ja, u als raad kunt altijd nog anders besluiten. Dat vind ik een gekke tekst bij het kopje alternatief. Ik verwacht bij het kopje alternatief of het is gewoon niet van toepassing. Of je zegt eraan wat kun je daar dan alternatief besluiten als je dit besluit niet zou overnemen. Dus ik vind het gewoon gekke tekst. Ik raak door in verwarring. En ik wil ook graag weten of de raad nu gevraagd wordt om haar vergaderfrequentie aan te passen. Of dat helemaal niet aan de orde is. En waarom dan dit in het voorstel staat.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Buigel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er worden vragen gesteld vanuit ecologisch alternatief aan de raad. En nee, daar kan ik me verder niet in vinden. Ik vind de tekst zo verder prima.
Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Heidekamp van het CDA.
Ja, voorzitter, om ook maar even antwoord te geven op de vraag vanuit het ecologisch alternatief. Ik denk dat op het moment dat echt hele ingrijpende dingen zijn die in de buurt van een natuurgebied zijn, dat die al snel onder punt 6 vallen. Activiteiten die ingrijpen en ook op veel bedenkingen zullen stuiten. Dus ik denk dat ons college prima in staat is om in te schatten in welke gevallen je dan toch echt even de raad zult moeten betrekken bij de besluitvorming.
Is er nog iemand anders die even wil reageren op de vraag van mevrouw Jansen? De heer Visser, gemeentebelangen.
Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Buijgel en mevrouw Heidekamp.
Dank u wel, de heer Brouwer, Partij van de Arbeid.
Ik sluit me aan bij het CDA, voorzitter.
Dank u wel, waarvan acte? Beetje schuiven in de coalitie kan geen kwaad, hè, zullen we maar denken. Mevrouw Hemmen.
Nou, dito, ik sluit me dus aan bij de bewoordingen van mevrouw Heidekamp van het CDA. En ik denk dat het daar echt mee geborgd is.
Dank u wel. Dan ga ik voor...
Voorzitter.
De heer Red,
ja,
PVV.
Ja, wat dan nog heel kort antwoorden. Ik snap... de angst en de zorg van ecologisch belang natuurlijk. Ik bedoel die waarborging van burgerparticipatie in het hele verhaal. Dus ik ben het wij als fractie zijn heel blij met punt 6, dat die toch is toegevoegd. Ja, de tijd zal leren of dit voldoende is om invloed te kunnen uitoefenen via burgerparticipatie door inwoners. Dus tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Nu ben ik vanavond zelf ook niet zo goed met namen, maar ik wil u wel graag vertellen dat mevrouw Jansen geen ecologisch belang heeft, maar ons wel een ecologisch alternatief biedt. Tot zover de woordmeldingen in de tweede termijn en dan gaan we naar wethouder Kuper voor de beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de GroenLinks noemde nog twee voorbeelden. Nou, ten eerste, zoals ik al aangegeven had, had ik natuurlijk graag die dan eerder gehoord. Hè, mocht dat reden zijn tot aanpassing van onze lijst. Alleen dat hoeft in het geval van deze twee voorbeelden niet, want die zijn al geborgd in de advieslijst. En ook is in het geval van deze twee voorbeelden in het verleden ook altijd een VGGB gevraagd aan de Raad, volgens mij. Dus in die zin maakt dat voor het vaststellen van deze lijst geen verschil. Ja, die kruimelgeval, die 20%, dat is inderdaad een keus. Wij hebben ons gebaseerd op hetgeen wat dus nu al het kruimelgeval is. En dat is niet dat wij die interpretaties daaraan gegeven is, maar dat is gewoon vastgelegd in het bestemmingsplan. Dus vandaar die 20%, maar dat, ja, de Raad kan het natuurlijk anders vinden. U gaf aan het stukje participatie, mevrouw Jansen, van ecologische alternatief te vrijblijven. Nou, daar heb ik net ook al iets over gezegd. Binnen de wettelijke mogelijkheden die wij daartoe als college hebben, proberen wij die ruimte maximaal te benutten. Maar uiteindelijk hebben wij natuurlijk wel te maken met hetgeen wat de wet ons daarin voorschrijft. En inderdaad, ik had op sommige onderdelen best wel gewild dat stukje participatie iets minder vrijblijvend zou zijn. Maar helaas, daarin hebben we niet zelf daar voldoende regie in om dat ook te kunnen afdwingen. Bezwaar maken ondersteunen, ja, dat wordt natuurlijk wel heel ingewikkeld. Want wij als college leggen natuurlijk stukken voor. En dan gaan wij vervolgens mensen die daar bezwaar tegen hebben ook nog eens een keer ondersteunen met het bezwaar maken tegen onze eigen plannen. Dus dan wordt het wel een beetje ingewikkeld, denk ik. Dus ja, ik zie niet zo goed voor mij hoe we dat dan zouden moeten gaan organiseren. Mevrouw Hemmen, u snijdt daar een terecht punt aan, want die vergaderfrequentie, daar moeten we echt volgend jaar gaan kijken hoe het gaat lopen, denk ik. Die procedures worden verkort naar 8 weken. Die kunnen we eenmaal verlengen met 6 weken, maar als we die dan vervolgens niet gaan redden, en dan is vergaderfrequentie natuurlijk wel iets wat daar ook van invloed zou kunnen zijn, dan kunnen we ook te maken krijgen met dwangsommen. Hij staat hier als alternatief, omdat bij de verschillende lijsten die wij hebben opgesteld, hebben wij ook naar aanleiding dus van de verschillende bijeenkomsten die we georganiseerd hebben met de Raad, hebben we uiteindelijk deze lijsten samengesteld met deze specifieke onderwerpen daar ook in en categorieën. Vandaar dat wij hier gezegd hebben van ja, je kunt daar één alternatief neerzetten, maar ja, er zijn natuurlijk duizenden mogelijkheden bij wijze van spreken. Dus vandaar dat wij het genoemd hebben als zijnde van ja, dit is ons voorstel als Raad, maar mocht u daar anders over denken, als het bijvoorbeeld gaat over aantallen, dan bestaat die mogelijkheid natuurlijk altijd. U heeft daarin het laatste woord vanzelfsprekend. Dat was het, voorzitter. Nou, niet? 20%. Daar heb ik op gereageerd, hoor. Ja.
Dank u wel, wethouder. Het is wel prettig, zeg maar, ook al willen we iets verluisteren, dat we dat toch in de microfoon doen, zodat de mensen thuis dat ook horen. Er was een vraag of een vraag beantwoord was, die bleek beantwoord te zijn. Ik heb geen vragen meer openstaan, ik kijk nog even naar links. Maar gezien de discussie die er ontstaat, lijkt mij dit voor een bespreekstuk voor de raadsvergadering, tenzij u anders doet beslissen. Maar daar zie je knikkende hoofden, dus het gaat mee als bespreekstuk naar de raadsvergadering.